luister mee naar het Mentorcafé. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentorcafé.
Ik moest naar de mondhygiënist en dat kwam me helemaal niet uit qua tijd. En ik had er ook geen zin in eigenlijk. Maar daar kan je toch niet mee aankomen, toch? Daarom gebruikte ik mijn lichte keelpijn als excuus. Was het eerlijk? Maar het was een beetje waar. Echt goed voelde het eigenlijk niet. Ik had beter eerder kunnen zeggen, het komt me niet goed uit. Of toch niet? Moet je eigenlijk altijd eerlijk zijn? Deze vraag stel ik aan Hans Ruinemans, Boardroom Monk. In onze podcaststudio is het koud. Vanwege de energiecrisis staat de verwarming uit. Naar verluid is de vraag naar aardgas zo groot dat de productie het niet aan kan. Nou ja, als dat de waarheid is. Nergens wordt zoveel gelogen als in de vrije markteconomie. Eerlijkheid loont daar kennelijk niet. Toch, Hans?
Toch, Wilma? Nou, in de eerste plaats wil ik even zeggen dat ik een groot voorstander ben van de aanwezigheid van hemel en hel tijdens ons leven. Ik denk namelijk dat het eufemismen zijn voor ons geweten.
Oh jee, nou, het belooft een zware podcast te worden.
Dat zou best kunnen. Je zei, eerlijkheid loont kennelijk niet in de vrije markteconomie. Nou, je weet, ik ben geen econoom. Maar ik weet wel dat economie gebaseerd is op vertrouwen en efficiëntie. Nou, daar past oneerlijk gedrag niet bij, zou je denken. Over eerlijkheid dus. Nou, het woord eerlijkheid schiet tekort, vind ik. Het schiet tekort als antoniem van oneerlijkheid. Ik kan namelijk niet in alle oprechtheid beweren dat oneerlijkheid per se slecht is. Ik vind jouw vraag, wat was het ook alweer?
Moet je altijd eerlijk zijn?
Moet je altijd eerlijk zijn? Ik vind die vraag erg subjectief. Ik zeg het nog maar eens, de waarheid bestaat niet.
De waarheid bestaat niet omdat iedereen zijn eigen waarheid heeft?
Ook, deels, maar het ligt allemaal iets ingewikkelder. Kijk, de waarheid berust op feiten. We kennen de waarheid dus voor zover we kennis over de feiten hebben.
Oké, zonder feiten geen waarheid.
Dat is een waarheid als een koe. Veel over gezongen en dit is natuurlijk Beyoncé.
Ja, heel mooi. Je zei zonder feiten geen waarheid. En dat vind ik een interessant gegeven. Maar voor deze podcast wil ik het liever wat eenvoudiger houden. Namelijk bij wat mij bezighoudt. Wat is oneerlijkheid en wanneer ben je oneerlijk?
Behalve dat er een waarheid is voor zover je dat kunt beoordelen dat dat zo is.
Inderdaad, want gerelateerd aan je kennis van de feiten.
Exact. Maar behalve dat is er ook nog een waarheid binnen de waarheid om het ingewikkeld te maken.
Een waarheid binnen een waarheid. Mm-hmm. Is dat een halve waarheid?
Ja, of een deel van de waarheid. En daar kom ik later misschien nog op terug als je het goed vindt.
Ja, dat vind ik goed.
Fijn dat je dat goed vindt. Nou, dan wil ik me nu richten op de vraag, wat is oneerlijkheid eigenlijk? Denk aan een baby. Is er iets eerlijker dan dat? Een baby wordt totaal eerlijk geboren. Daar zijn volgens mij we het allemaal over eens. Alleen, een baby is erop gericht om aandacht te vragen. He, een overlevingsdrang. En daarom huilt een baby. En na een tijdje merkt de baby dat hij of zij het huilen kan inzetten. De baby huilt dan om iets gedaan te krijgen dat vaak ook nog wel even kan wachten. Dus ongeduldig. Of de baby heeft honger, of wil direct gevoed worden, of het huilt later misschien om iets extra's te bemachtigen.
Ja, de ene baby is ook de andere niet.
Inderdaad, maar de ene is de ene baby, want daar ging het om, oneerlijk en de andere niet. Nee, natuurlijk niet. Het is een kwestie van temperament, van een langer of een korter lontje, van aangeboren assertiviteit misschien, van goed in je behoeftes kunnen voorzien.
En mijn vraag was, wat is oneerlijkheid en wanneer ben je dat?
Wanneer ben je oneerlijk en wanneer zorg je gewoon goed voor jezelf? Nou, als we even teruggaan en kijken naar het telefoontje van jou naar de tandarts.
Mondhygiënist.
Oké, mondhygiënist. Je belde af omdat daarmee de dag voor je, dat je daarmee de dag voor jezelf makkelijker maakt.
Ja.
En je had ook nog die lichte keelpijn.
Ja, zeker, dat klopt.
Nou, dat is een waarheid binnen een waarheid.
Een deel van de waarheid.
Exact. Niemand lijdt pijn. De mondhygiënist heeft er ook geen slecht gevoel bij, want je belde niet te laat af.
En ik had een reden die past bij haar richtlijnen.
Ook dat. En niemand is 100%
zuiver in...
Eerlijk.
Ja, dat ik... Ja. Dus je zegt niemand is 100% zuiver in de eerlijkheid.
Precies, en dat kan ook niet, want een eerlijk antwoord, en eigenlijk weet iedereen dat ook wel, is vaak veel te hard. En soms is het eerlijke antwoord ook nog eens onbegrijpelijk voor de ander. En dan ontmoet je onbegrip en je kan ook nog eens de relatie vertroebelen. Een eerlijk antwoord kan ook een te lang antwoord zijn. Of serieus kwetsend. Ik heb meegemaakt dat eerlijke antwoorden tot grote, zinloze ruzies in boardrooms leiden. Een eerlijk antwoord kan iemand mentaal vermorzelen. Nou, ga zo maar door. Begrijp je het allemaal nog?
Ja, zeker.
Nou, eerlijkheid is ook je houden aan sociale gedragsnormen die worden geaccepteerd door de mensen waarmee je leeft en werkt. En de mensen bijvoorbeeld die je dagelijks op straat tegenkomt.
En eerlijkheid is soms ook je liefde tonen aan een ander. Dus ik bedoel dat je kiest voor een deel van de waarheid binnen de waarheid om een ander te sparen. Of...
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, tegen een kind zeggen, ik hou van je. Het is niet erg dat je de vitrinekast met Swarovski kristal hebt omgegooid.
Ja, je moet rust zijn om dat goed uit te spreken. Ja, ik begrijp nu wat je bedoelt. Ja. En ik ben het ook helemaal met je eens.
En je vindt het verschrikkelijk, dat kristal wat je hebt geërfd van oma.
Ja, uit Rusland.
Ja.
Maar weet je, zachte woorden maken het hart zachter. Terug naar een concreter antwoord op je vraag.
Ja, daar ben ik wel aan toe.
Nou, in Nederland zijn we over het algemeen botter in de sociale omgang. En misschien dus ook eerlijker. Maar tegelijkertijd ook onbeleefder. En zelfs kwetsend. Vraag je aan een Japanner op straat in Tokio of je zo de goede kant op loopt, dan zal hij of zij, meestal vraag je dan aan hij, altijd ja zeggen. Hai is dat in het Japans. Ja zeggen terwijl iemand de verkeerde kant op loopt, is in onze optiek een oneerlijk antwoord. Maar een Japanner kan niet zeggen, dat weet ik niet, of nee, dat is niet goed.
Hoe lossen Japanners dat onderling dan op?
Ja, gesloten vragen komen veel minder voor dan hier bij ons, tenzij het soms mag. Kijk, op straat kan iemand van het bevoegde gezag, bijvoorbeeld een agent, die staan in die kleine huisjes op straat, die kan gewoon zeggen, nee, dat is niet goed. En een docent of een directeur kan dat ook. Denk aan school of op het werk. Maar in de onduidelijke gevallen, zoals als je op straat loopt als toerist, als Japanner op straat loopt aan de andere Japanner, want de straten en de getallen van de huisnummers zijn echt compleet verwarrend, die zal dan als vraagsteller de vraag aanpassen. En Japanners onder elkaar verstaan die sociale codes. Maar toeristen die de weg willen weten, moeten opletten dat ze bijvoorbeeld een open vraag stellen. Dus hoe moet ik bij het station komen?
Oh ja.
En dan nog krijg je niet altijd het antwoord. Want ik was een keer op de boot van Aomori to Hakodate. Dat is in het eiland Sapporo. Of waar Sapporo dan op ligt. Ze wisten, het waren twee studenten die als enige op de hele veerboot, het was een lange tocht van uren, Engels spraken. Ze wisten hoe lang het duurde. Ze durfden het alle twee niet te zeggen. Nou, nog even iets anders. Je moet in Japan ook niet zeggen hoeveel je van iets houdt. Want het risico is dan groot dat mensen van alles proberen om het voor je te fixen of voor je te krijgen.
Oh ja.
Dus als je bijvoorbeeld tegen iemand zou zeggen, wat heeft u een mooie sjaal om? Dan zal die persoon in heel veel gevallen die sjaal direct aan je geven. Zelfs als die sjaal van een geliefde oma is geweest.
Dan moet je dus heel erg op je woorden passen.
Mm-hmm. Dat moet je. No, 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 baby. No, 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 don't lie. No, 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 yeah, no, 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 you gotta try. Ja, er wordt veel over gezongen. Dat waren de Black Eyed Peas.
Ja, het klonk in mijn oren opeens heel erg hard. Ik hoop niet dat de luisteraar nu is weggeblazen.
Ja, soms is de muziek wat harder en soms wat zachter. Ik denk dat het wel geleveld wordt. Hey, nog even een ander Japans voorbeeld, hè, want ik ben daar best wel lang geweest. Ik ben een keer met een delegatie daar naartoe geweest voor de gemeente Amsterdam. En we wisten al van de delegaties van Japanners die naar Nederland waren gekomen, er worden altijd geschenken over en weer uitgedeeld. Dus ik had gezorgd dat er golfballetjes met het wapen van de gemeente Amsterdam in een extra tas werden meegenomen. En die konden we geven aan de mensen die we spraken, van de bedrijven. Dus, en dat werd dan ingepakt in heel mooi glanzend wit papier. Nou, dat zijn eigenlijk twee cruciale fouten. De Japanners maken hun cadeautjes nooit open. Dat wist ik ook, maar met wat aandrang. Zeg van, dit is een Nederlands cadeau, je moet het meteen openmaken. Maakten ze het dus op meerdere plaatsen in Japan open. En ze zagen het en ze zeiden dan tegen mij, oh, dankjewel, arigato, koizaimasu. En dat, weet je wel, en werd gebogen. Wat bleek nou 2 jaar later, toen ik daar weer was? Ik had 2 elementaire fouten gemaakt. Je geeft nooit een cadeau verpakt in wit papier. Dat is de kleur van de dood in Japan. En het wapen van Amsterdam, heel grappig, dat zijn 3 kruisjes onder elkaar. En als je 3 kruisjes op een golfballetje hebt, dan is dat in de golfwereld een afgekeurd golfballetje. Dus de Japanners, die deden alsof ze het fantastisch vonden, maar 2 jaar later kwamen ze erop terug, want er was dus 2 jaar over gesproken op meerdere plaatsen van, hoe kan die barbaar, die Gojin, kan ons zo cadeau geven.
Je zou kunnen zeggen dat ze dus niet eerlijk tegen je waren.
Ja, ja, ik wil eigenlijk er maar mee zeggen, eerlijkheid is ook per cultuur, per samenleving anders. En het evolueert. Het evolueert door de geschiedenis heen. Denk aan slavernij en onderdrukking, hè, beladen onderwerpen. Die zag men vroeger als eerlijk. Of in ieder geval niet als oneerlijk.
In sommige landen en samenlevingen is dat nog steeds zo.
Inderdaad. Nou, ander voorbeeld. Corruptie vinden wij verwerpelijk. In sommige landen is corruptie een totaal aanvaardbare manier van handelen. Als je rijbewijs wordt gecontroleerd in Myanmar, dan heb je altijd daar wat Burmeese chats tussen zitten voor de politieagent. Als je dat niet hebt, dan word je echt heel lang daar vastgehouden. En iedereen doet dat.
Het is soms de enige manier om iets voor elkaar te krijgen.
Ja, het afhakken van handen om een misdaad te bestraffen, dat wordt in sommige landen als eerlijk, tussen aanhalingstekens, gezien. En dan denk je, ja, de handen van iemand afhakken, maar in Amerika zien de conservatieven de doodstraf ook als eerlijk.
Het georganiseerde verzet in de Tweede Wereldoorlog had niet stand kunnen houden bij eerlijkheid.
Precies. Er bestaat dus geen consensus over het begrip eerlijkheid. En los van de consensus is er ook nog een gradatie in eerlijkheid of oneerlijkheid. Daarachter zit dan de motivatie om eerlijk te zijn of om soepeler om te gaan met het begrip eerlijkheid.
Ja, als de bedoeling goed is, dan is het goed.
Ja, ik ken een aantal mensen waarvan ik echt wel kan zeggen, die gaan soepel om met eerlijkheid. En deze mensen zijn in meer of mindere mate oneerlijk. Je kunt ook zeggen eerlijk in diverse gradaties. Ze zijn eerlijk of oneerlijk op hun eigen manier. Maar sommige van hen zijn gewoon heel erg aardig. En op enkele van hen ben ik zelfs enorm gesteld. Die zou ik niet willen missen in mijn leven. Zijn ze altijd eerlijk? Nee, zeker niet. Maar ze zijn het allemaal, ik zei het al, op hun eigen manier. Ik begrijp hen. In de omgang hou ik ook rekening met hun mate van eerlijkheid.
Er zijn ook verhalen van start-ups die zichzelf in de etalage hebben gezet in een zogenaamd succesvol decor.
Ja, volgens mij was dat niet YouTube.
Ja, ook volgens mij, ja. Ja, ik heb het wel eens gezien in een filmpje.
Ja, ze hielden toen, weet je, toen ze allemaal nog WizKids waren en nerds, kantoren en een paar kleine kamertjes. Maar toen de mogelijke investeerders langskwamen, verplaatsten ze hun crew naar een grote lege etage. Daar lieten ze extra mensen die ze kenden rondlopen met laptops en papieren onder hun arm. En overal rinkelden de telefoons.
Ja, en ergens in een kamer stond een whiteboard met erop een grafiek.
Dat is natuurlijk altijd een hele gunstige prognose die omhoog gaat.
Ja, is dat eerlijk?
Ja, ik ken nog een ander voorbeeld van Faith Popcorn. Dat is een bekende futurologe in Amerika. Die deed ook precies hetzelfde. Ja, wat vind ik daarvan? Wat vind jij daarvan?
Ik vind dat het wel kan. Het is deels ook marketing. En marketing is toch al gebaseerd op schijn.
Het past niet ook, altijd, hè?
Het past ook bij een platform zoals YouTube.
Ja, ja, dat ben ik met je eens. En het is ook de verantwoordelijkheid van de investeerders om daar doorheen te kijken of soms doorheen te prikken.
Het is ook een beetje klein tegen groot.
Ja, ja, een soort Robin Hood effect.
Maar is dit nu een pleidooi voor oneerlijk zijn?
Nee, helemaal niet. Maar je weet denk ik ondertussen al een beetje hoe ik erover denk.
Eerlijkheid is een utopie.
Met wat ik zojuist allemaal gezegd heb, probeerde ik het begrip te analyseren, maar tegelijkertijd ook de rekkelijkheid ervan aan te geven. Dus ik probeer over te brengen dat oneerlijkheid een tijdsgebonden gegeven is. En ook nog eens gerelateerd aan cultuur en gewoonte. Aan hoe het hoort in jouw unieke leefomgeving.
En je vertelde ons hoezeer de waarheid afhangt van feitenkennis.
Omdat je de waarheid nooit helemaal kunt weten.
En om die reden, ja.
Ja?
Kun je nooit exact weten wat iemands eerlijkheid is.
Juist.
Ik begrijp ook van jou dat je als mens soms een evenwicht moet zoeken tussen hard zijn, bot zijn, tactloos, tactvol, onsympathiek, eerlijk.
Zeker. Ja, alhoewel ik het begrip oneerlijkheid kan analyseren en begrip op kan brengen voor oneerlijkheid, vind ik ook dat je absoluut op zijn minst in de buurt moet blijven van de waarheid.
En waarom zou je dat moeten doen?
Nou, we zijn nu aangekomen bij het bespreken van de zuivere oneerlijkheid. Waarom moet je eerlijk zijn? Nou, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staan eerlijke mensen vaker op winst dan oneerlijke mensen. Je bent een gelukkiger persoon als je eenvoudiger leeft. En als je een ander met een goed geweten benadert. Als je niet graait en liegt en niet grijpt wat je grijpen kunt. En niet steeds angstvallig een waarheid moet verbergen.
Als je een oneerlijk persoon bent, dan trek je ook vergelijkbare mensen aan. En daarmee maak je jezelf het leven nog moeilijker.
Mm-hmm.
Want juist voor oneerlijke mensen is het lastig omgaan met oneerlijke mensen.
Absoluut. Het is voor oneerlijke mensen lastig om om te gaan met oneerlijke mensen. Ja. Dus eigenlijk is dit een pleidooi voor eerlijkheid. Nog maar een keer. Ik heb het begrip voor cultuurgebonden oneerlijkheid. Voor oneerlijkheid om de sociale omgang soepeler te laten verlopen. En om oneerlijkheid om mensen niet te beschadigen of te beledigen.
Of te kwetsen.
Inderdaad. Weet je. Nou, dat, ja, weet je, daar gaat het om.
Ja, nog even terugkomend op mijn tandartsafspraak, mijn mondhygiëniste. Het kwam mij helemaal niet zo goed uit en ik had lichte keelpijn.
Ja, en de ene waarheid doet niets af aan de andere waarheid. Het was, vind ik, gewoon een legitieme reden om je afspraak af te zeggen. En daarnaast vind ik niet dat alle oneerlijke mensen minderwaardig of verwerpelijk zijn. Maar veel verder dan dat ga ik niet.
Eerlijk duurt het langst.
Eerlijk duurt letterlijk het langst, inderdaad. Een eerlijk leven is een beter leven.
Want een keiharde waarheid bestaat ook al niet.
Nee, maar let op. Een keiharde onwaarheid bestaat wel. Daarom zeg ik, leef zo eerlijk mogelijk. Want eerlijke mensen zijn over het algemeen evenwichtiger en ook nog beter in staat om stressvolle of emotioneel belastende omstandigheden het hoofd te bieden.
Hoe komt dat?
Hoe komt dat? Ja, nou dat komt omdat ze beter kunnen omgaan met lastige beslissingen. Ze hebben geleerd te incasseren en te relativeren. Ze kunnen zaken loslaten. Ze doen dingen soms niet. Ze slaan eens over. Ja, en de opsomming, weet je, kan nog wel doorgaan. Ja. Ze wegen af. Ja. Ze stellen beloningen uit. En andersom, hè, dan kan je zeggen, mensen die keihard onwaarheden debiteren, die geven vaak toe aan hun impulsen. Ze willen hun zin hebben. Ze willen het beste voor zichzelf, een beetje opportunistisch.
Ze aanvaarden geen nee.
Ze willen geen beurt overslaan. Ze kunnen niet tegen hun verlies. En dat is enorm veel werk. Op de lange termijn is oneerlijkheid niet vol te houden.
En eerlijkheid is ook wat jou onderscheidt van de rest van de wereld.
Mm-hmm. Maar nu vraag je je misschien af, wat krijg ik ervoor terug?
Ja, wat krijgt een mens terug voor eerlijkheid?
Nou, eerlijkheid. En ik heb het nu over ongenuanceerde eerlijkheid. Het dicht bij de waarheid blijven. Eerlijkheid stelt je in staat om echt te zijn. En echt zijn kost geen moeite. Dat is ook wat volgens mij Jordan Peterson bedoelt. Als je eerlijk bent, hoef je je niet tot het uiterste in te spannen om bij je verhaal te blijven, alles te onthouden. Steeds maar weer dat neutrale gezicht op te zetten. Je hoeft je dan ook niet te focussen op zoiets als versiebeheer.
Versiebeheer?
Ja.
Wat is versiebeheer?
Versiebeheer. Al die verschillende versies van de gang van zaken, die moet je nauwkeurig beheren. Je mag je niet vergissen als je zeg maar de waarheid geweld aandoet steeds. En dat kost enorm veel energie.
Eerlijke mensen leven dus veel meer ontspannen.
Ik kan het iedereen aanraden. Helemaal. Het rustige gevoel dat eerlijkheid oplevert, dat is niet met geld of middelen verkrijgbaar.
Stel nou dat een luisteraar van deze podcast zo gegrepen wordt door dit thema, dat hij of zij denkt, van nu af aan ga ik het leven eerlijker aanpakken.
Nou, dat juich ik toe natuurlijk. Zo'n besluit past bij mijn overtuiging dat eerlijk zijn meestal een rationele keuze is. Vooral als je ervaart dat oneerlijkheid misschien op de korte termijn wel iets oplevert, maar op de middellange, lange termijn veel meer van de mens vraagt dan hij aan kan.
Alleen al vanwege de stress die de oneerlijkheid met zich meebrengt.
Zeker. Al die inspanning die het kost, die extra uren. Maar het venijnige is dat je niet zomaar wakker kunt worden en besluiten om voor altijd eerlijk te zijn. Want ook hierbij speelt conditionering weer een grote rol.
Ja, eerlijk zijn moet je dus vooral doen.
Dat al helemaal. En ja, oneerlijk zijn moet je afleren. Als je veel oneerlijk was, dan is eerlijk zijn wennen. En je moet trouwens ook niet te veel afgaan op wat mensen er zelf van zeggen over hun mate van eerlijkheid.
Ja, dat is zo. Er zijn mensen die zeggen dat ze eerlijk zijn en de boel belazeren.
Nou en of. En er zijn mensen die zo eerlijk mogelijk leven. En onterecht, ik ken er iemand uit de quote, top 400 of zo, die werd onterecht in discrediet gebracht.
En mensen zijn niet uitsluitend heiligen of zondaars.
Nee, en de meeste mensen, dat weten we ook, reageren op de omstandigheden van dat moment. En we weten allemaal dat omstandigheden fluctueren.
Dus je kan op een bepaald moment in je leven ietsje meer richting oneerlijkheid afzakken, omdat de omstandigheden daarom vragen, en jezelf daarna herpakken. En je kunt besluiten om eerlijker te zijn.
Zeker. En dat doe je in de eerste plaats voor jezelf.
Het is erger de leugen te doen dan de leugen te ondergaan.
Die ken ik, Plato.
Ja, laat ik hiermee deze podcast eindigen. Helemaal naar waarheid. Fijn dat je erbij was, luisteraar. We ontmoeten je graag bij de volgende podcast. En je weet het, je doet ons een groot plezier door je te abonneren op het Mentorcafé. Laat trouwens gerust een review achter op Spotify of Apple Podcast. Dan worden we beter gevonden. Tot de volgende keer. We wensen je een goede week.